tegen de opening en in de tiende. Maak hier dat net als de harde van de embryo zijn, dat onze hart nog branden hier als u woord hoort. En dat we ons nog een verheugen hebben, dat we blij mogen zijn. Uw woord maakt vrij. We vragen in Jezus naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik ben voor het eerst in Esteren, dat moet ik bekennen. Het was gehoord geweest. Fijn dat jullie er allemaal zijn op deze tweede paasdag. En ja, terwijl ik daar zo op de stoel zat, en dacht ik van ja, het is toch eigenlijk geweldig hoeveel indruk je al krijgt als je zo naar wat filmpjes kijkt over het feit dat Jezus werkelijk de zonde uit deze wereld heeft weggedragen. Dat hij het lam van God is, dat, er staat in het Griekse kosmos, de hele schepping van God. God had de schepping goed gemaakt en dan is de zonde, dan is het kwaad, dan is de haat, dan is de oorlog, daar is het kwaad in de schepping gekomen. En toen is de Heer Jezus gekomen en die heeft het allemaal voor weggedragen, zodat we straks een hele nieuwe aarde en een hele nieuwe schepping krijgen. En dat is allemaal te danken aan het Lam van God dat de zonde uit de wereld wegnam. Ik wil met u een gewone geschiedenis lezen in de fase. En dat is een geschiedenis die ook gewoon heel dicht bij onszelf komt, die dus ons eigen leven heel erg raakt, die dus ook heel erg praktisch is. En die ook belangrijk is voor ons geloof. En je vindt hem in Lucas 24. Toen ik vroeger naar de kerk ging, toen was het zo dat we hadden altijd op eerste paasdag hadden we de opstanding. Op tweede paasdag hadden we de Emmausgangers. Ik dacht, ik hou dat een beetje in ere. Dus we gaan naar de Emmausgangers toe. Maar ik hoop toch iets anders uit te leggen als dat u misschien ooit gehoord hebt. We lezen vanaf Lucas 24, vanaf vers 13. En ik heb de herziene Statenvertaling, dus misschien lijkt het iets af van uw vertaling. Zijn jullie gewend hier uit de Statenvertaling te lezen? Wat ik de beste Statenvertaling bij ga. Oké, dan gaan we gewoon de herziene Statenvertaling lezen. Lucas 24, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen er deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En ze zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze hoofdpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hem: al onverstandige en trage van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en het deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hun. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem. En vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. Die zeiden: de Heer is werkelijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Ja, de Heer Jezus is werkelijk, de Heer Jezus is dus waarlijk opgestaan. En ze hebben hem gezien. Het is een hele mooie geschiedenis. Het heeft heel veel mooie raakvlakken. Als ik deze geschiedenis met u profet, zal ik niet doen van man. Maar u kunt er ook heel profetisch, kunt u deze geschiedenis bekijken. Dat zijn die twee Emmausgangers, twee mensen waarvan de ogen nog blind zijn en de denk van Israël, hè, die ook blind is, en die ook op een gegeven moment waarvan hun ogen zullen geopend worden. En die ook de Heer Jezus zullen herkennen als hij terug zou komen naar Jeruzalem. En als ze zijn wonden zien in zijn handen en zijn wonden in zijn zijde. En tot ontdekking zullen komen dat hij werkelijk is opgestaan en dat hij leeft. Voor Israël is het nog niet zo ver. Maar dat gaat wel komen, zegt de Bijbel. En dat betekent dus dat wat wij weten, dat weet Israël niet. Israël gelooft niet in de opstanding van de Heer Jezus. Als je alleen gelooft dat de Heer Jezus gestorven is, dan mis je natuurlijk een heel deel wat wij wel weten. Want wij geloven, hij is daarna opgestaan, hij heeft met zijn discipelen gesproken, hij heeft hen onderwijs gegeven, hij is in de hemel opgenomen, zo zegt Handelingen 1 dat. En hij keert terug vanuit de hemel naar ons. Maar als je alleen de gedachte hebt, dat je een kruis ziet waar de Heer Jezus aan gestorven is, dan weet je niet wat er na het kruis komt. En dan heb je natuurlijk een hele andere gedachte over de Heer Jezus. Dan iedereen die niet gelooft dat de Heer Jezus is opgestaan, ja, dan geloof je ook niet dat hij naar de hemel is gegaan. Dan geloof je ook niet dat hij terugkomt. Dan zegt Paulus, dan is je geloof zonder inhoud. Nou, dus we hebben het daar een beetje over. Over twee mensen die echt met de Heer Jezus geweest waren. Twee van de hunnen. Dus twee, dus zo begint dit stukje ook. En zie twee van hen. Nou, vers 9, ziet u dat? En vers 9, en toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. Het waren dus twee van al die anderen die er waren en die van de vrouwen hadden gehoord dat de Heer Jezus was opgestaan. En die dat helemaal niet begrepen en die helemaal verward waren. Het waren twee, probeert u zich dat een beetje in te leven, dat heb ik graag. Het waren twee bange mensen. En soms kun je vreselijk veel angst hebben voor de dingen die om je heen gebeuren. Ik denk aan mensen die op de vlucht zijn, die in oorlogssituaties zijn. Probeer eens even in te denken. Alles was onder hun voeten afgebroken. Alles waar ze hun hoop op hadden gericht, hun verwachting, wat hun leven was, dat was weg, want Jezus was dood. En ze hadden juist zoveel verwachtingen van de Heer Jezus gehad. Maar nu was hij gestorven aan het kruis. Nu ging alles wat zij verwachten, van wie de Heer Jezus was. En het was werkelijk zo. Hij was geboren, had hij zelf tegen Pilatus gezegd. Hij was geboren om een koning te zijn. Maar hij stierf aan een kruis. En al de profeten vertelden dat hij koning was, zou zijn. Het feit zat erin dat ze niet alles geloofden wat de profeten gezegd hadden. Maar ze geloofden wel dat hij koning zou zijn. En hij was gestorven aan een kruis. En ze gingen naar Emmaus toe. En dat woordje Emmaus, dat betekent ernstig verlangen. Ze hadden dus een heel diep verlangen in hun hart om meer van God te weten. Maar ze waren verslagen. En er staat er ook dat ze met een heel somber gelaten. Ik weet niet of je wel eens somber bent. Het nieuws maak je vandaag de dag ook niet altijd blij. Zeker niet het nieuws wat we deze week weer allemaal gehoord hebben. Als we denken aan de aanslagen in België en zo. Dus die mensen waren somber gestemd. Twee mannen die heel somber gestemd zijn. Ik moet zeggen, ik kom van de Veluwe. Je komt dat ook in kerkelijk Nederland tegen. Mensen die naar de kerk gaan en die toch zo somber zijn. Die geen blijdschap in hun leven hebben. En die altijd bezig zijn met hun schuld en met hun zonde. En daarom ook heel zonde zijn. Die altijd naar zichzelf kijken. En zeggen, ja, wie ben ik eigenlijk? En die daar somber van worden om naar zichzelf te kijken. En ik denk, als je goed naar jezelf kijkt. En je kijkt naar jezelf in het licht van God. Dat je best reden zou kunnen hebben om somber te zijn. Omdat je ziet wat we vanmorgen ook al gehoord hebben. Dat de zonde jouw leven in is gekomen. En dat je niet bent wie je zo graag zou willen zijn. Dat je ook niet bent wie je graag zou willen zijn voor God. En dat je daar ook maar geen grip op krijgt. En denk niet dat je de enige bent. Dat is, vraag het maar om je heen aan mensen die in Jezus hebben leren kennen. Dat proberen te leven zoals God het bedoelt. Bijvoorbeeld naar de 10 geboden. Dat je daardoor, je krijgt geen grip op je leven. Je leven verandert er niet door. Je wordt er niet blij van. Je wordt er niet gelukkig van. Je blijft dezelfde mens. Je blijft met dezelfde gevoelens zitten. En je denkt, hoe kan ik daar nou bevrijd van worden? Nou, deze twee mensen, ze geloofden wel. Maar ze geloofden niet in de opstand. Daar zat het verschil. En er zijn hopen mensen die wel geloven. Maar ze geloven niet in hun leven. Ik zei eens een keer, hoorde ze een keer iemand zeggen, die ging spreken over het bewijs dat Jezus Christus werkelijk uit de dood was opgestaan. En die zei dat tegen een vrouw, die vroeg het hem. En toen zei ze, nou, daar hoef je toch niet over te spreken. Hij leefde in mijn hart, dat bewijs heb ik gewoon. Nou, dat is de meest eenvoudige natuurlijk. Dus dat weet dat de Heer Jezus echt in jouw hart leeft. Dat is heerlijk. Dan hoef je er niet meer over te discussiëren of die is opgestaan. Dan denk je, laat die allemaal maar praten. Hij leeft, dat hij leeft echt in mijn hart. Deze twee mannen, hoe kwam het dat ze zo zonde waren? Dat lag aan het twee dingen. Eerst heb ik al genoemd, zij geloofden de vrouwen niet. Nou, het is best wel eens goed om de vrouw wel te geloven. Mannen. We hebben niet altijd aan de kant gestaan. Abraham, God zei tegen Abraham, toen hij niet wilde doen wat Sarah zei, wat Sarah tegen u zegt, doe dat. Ja. Dat is ook niet altijd even makkelijk voor een man natuurlijk. Maar goed, dat is even terzijde. Maar deze mannen gingen dus, wat was er nou zo fout? Weet je wat ze fout was, laat ik maar gewoon zeggen. Ze deden twee dingen verkeerd. Ten eerste, ze gingen van boven naar beneden. Van Jeruzalem naar Emmaus, al doe je dat met een heel ernstig verlangen. Ze liepen met hun rug bij Jeruzalem vandaan. Ze stonden met hun rug naar het kruis. Ze stonden met hun rug naar het graf. Ze gingen af zoals Jericho, weer Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, vertelde hij precies hetzelfde. Die mensen liepen allemaal bij die vrome mensen. Die De levieten en die priester, hè, die in de tempel gediend hadden, die liepen met hun rug en die gingen een afdalende weg. En die weg eindigde in Jericho. En Jericho was de stad die door God was vervloekt. Ze gingen dus wel telkens naar Jeruzalem toe, maar ze gingen er ook weer vandaan. En wat deze twee mannen deden, ze liepen met hun rug bij Jeruzalem vandaan. En bij Jeruzalem, daar staat het kruis. En bij Jeruzalem, daar was het volbracht. En ik geloof er zo in dat het voor ons zo noodzakelijk is dat we elke dag kijken naar Jeruzalem. Willen we een blij en een gelukkig leven hebben, dat we zien, dat we zeggen, Heer Jezus, u hebt mijn schuld op u genomen. U hebt het voor mij volbracht. Het is voldaan. Het is goed. En nog veel sterker, de weg tussen God en mij is weer open, want in Jeruzalem is de voorrang, is het gordijn, is tussen God, dat scheiding maken tussen God en mij, dat is gescheurd van boven naar beneden. Als ik naar Jeruzalem kijk, dan word ik hartstikke blij. Want het is volbracht. Het is klaar. Er is niets meer aan te doen. Heer Jezus, u heeft het allemaal voor mij gedaan. U heeft het in mijn plaats gedaan. Wat ik niet kon doen. Zoals ik niet kon leven. Zo heeft u geleefd. En zoals ik niet kon sterven. Zo bent u gestorven. Voor mij. Nou, daar moet je amen op zeggen. Echt waar. Wil je geen angst meer hebben? Ik zeg het ook tegen de jonge lui. Als misschien hebben jullie de paasgeschiedenis gelezen uit het Matthäus-evangelie. En dan vind je daar dat er twee vrouwen bij het graf zijn. En er zijn soldaten. Die soldaten die zijn keihard en die vrouwen zijn zwakke mensen. En ze zijn wel bang ook. Ze zijn allebei bang. De soldaten zijn bang. En die vrouwen zijn ook bang. Dan moet je goed opletten. Dan komt er een engel van God uit de hemel. En die zegt tegen de vrouwen. Jullie hoeven niet bang te zijn. Want jullie zoeken Jezus. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Je hoeft niet bang te zijn. Als je Jezus zoekt. Als je bij hem hoort. Dan heeft hij zelf, zegt de Bijbel, de angst voor de dood van ons weggenomen. Dat is die angst. Zo ver gaat het. Zo ver gaat het. Dus die twee mannen, die lopen daar met een somber gelaat, omdat ze niet geloven dat in Jezus het volbracht heeft. Ja. Ik denk dat je dan, je kunt natuurlijk elke zondag naar de kerk toe gaan, maar als dit niet wordt gezegd en je gelooft het niet, dat het voor jou volbracht is. Dat de Heer Jezus dat voor jou gedaan heeft. Hij heeft het in ieder geval niet voor zichzelf gedaan. Want zelf hoefde hij niet te sterven. Hij zegt ergens tegen zijn discipelen. Hij zegt, niemand neemt mij mijn leven af. Ik leg het uit mezelf af. Ik doe het voor jullie. Dus als je dat niet gelooft, dat hij dat voor jou heeft gedaan. Terwijl die het wel voor jou heeft gedaan, voel je de knobbel die dan in je maag komt? Dat was bij die toen meteen, maar hij had het voor hen gedaan. Maar ze geloven, en zoals veel mensen niet geloven, dat ik sta hier nou bij deze morgen, dat God in de hemel precies weet dat ik hier sta. Dat hij weet dat jij en u, dat jullie hier zitten. Zoals God ook precies wist, dat die vrouwen bang waren. En de engel uit de hemel al van God de opdracht kreeg, je moet eerst naar die vrouwen toe gaan en dan moet je tegen ze zeggen dat ze niet bang hoeven te zijn. God weet precies wie je bent en God weet wat je denkt en God verwacht en hoopt dat je een stap zult maken deze morgen als die nog nooit hebt gezet door te geloven in Jezus Christus zijn zoon, dat hij jouw zonde heeft gedragen. En dat als je goed naar het kruis kijkt, dat je jezelf in de Heer Jezus aan het kruis ziet hakken. Petrus, die zegt het zo, die zelf onze zonde in zijn lichaam heeft gebracht aan het hout. Dus als Bert van Twillert naar het kruis kijkt en hij kijkt naar zijn zonde, dan ziet hij zijn zonde in het lichaam van Jezus aan het kruis. Dat is evangelie. Dat is de blijde boodschap die de apostelen moesten brengen. En Paulus zegt, als je daar iets van afdoet, nou, hij doet dat heel erg sterk. Die een ander evangelie brengt als dit, Christus is gestorven voor onze zonden, die zijn vervloekt. Al zou het een engel van God in de hemel zijn, die dat evangelie zou brengen, het is niet het evangelie zoals God het doet. Maar goed, we gaan verder met de geschiedenis. Die twee mannen lopen daar dus. En hun ogen zijn blind ervoor dat de Heer Jezus meegaat. Zoals veel mensen zeggen, nou, ik zou wel graag zekerheid willen hebben een kind van God te zijn, maar ik zou dan eigenlijk een briefje willen hebben uit de hemel. Heeft u dat wel eens gehoord? Zo'n bekering als Paulus, hè, Saulus, die was op weg naar Damascus. Nou, ik zal u vertellen dat die bekering van Saulus een zware bekering is geweest. Hoor. Die kreeg helemaal geen briefje uit de hemel. Toen Paulus op weg was naar Damascus, sloeg de uitste om het aan. Want hij had Jezus vervolgd. Paulus hoorde meer bij de soldaten als bij de vrouwen. Paulus was doodsbang. Hij was blind. En hij 3 dagen zat hij in grote angst. 3 dagen had hij het evangelie niet gehoord. En hij was bang, dan zat hij in de Bijbel. Hij at niet en hij dronk niet. Zo bang was Paulus. 3 dagen lang. Blind, helemaal in het donker. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wie heb ik eigenlijk vervolgd? Waarom ben ik zo boos geweest? Wat is er in mijn hart gekomen? Paulus zegt later, ik was de grootste van alle zondaren. Er is nooit iemand geweest die meer gezondigd werd als ik. Dus reken maar dat die 3 dagen voor Paulus pijnlijke dagen zijn geweest. Hoor. Dat was helemaal niet een leuke papier. Echt niet. En wat gebeurt er dan? Dan komt Ananias en die komt namens God. En ik mag hier, dat mag ik echt geloven, ik mag hier namens God staan. Het was helemaal niet anders dan dat u hier vanavond zit. Of vanmorgen zit. En die Ananias komt bij Paulus en zegt, ja, dat is zalf voor je ziel. Die legt zo zijn hand om Paulus heen. En die zegt, Paulus, broeder, de Heer heeft mij gezond. Het valt allemaal zo af. En hij ziet u eens het evangelie. Zoiets. En die kan, dus dat is een Paulus-papier. Dat is iemand die gaat vertellen dat hij door God gezonden is en die het evangelie gaat uitleggen aan iemand. Dat is niet anders. Dat vinden we hier ook. Deze mensen zijn op weg naar Emmaus. En dan komt hier Jezus naast hen lopen, maar ze zijn er helemaal blind voor. Ze merken helemaal niet dat het Christus is. En denk erom hoor, de Bijbel zegt dat de Heer Jezus niet opnieuw de hemel gaat afdalen. En dat, dat hij hier vanmorgen gaat staan en dat hij u het evangelie gaat uitleggen. Maar de Bijbel vertelt wel dat God zijn dienstknechten stuurt om dat evangelie uit te dragen. En dat u dat evangelie gelooft of u gelooft niet. Dat zijn 2 kanten aan. Dus de Heer Jezus loopt naast hem en ze herkennen hem niet. Dus houd het even vast. Voor hen is het niet de Heer Jezus die ze horen praten. Daar komen ze pas later achter. Als ze echt tot geloof gekomen zijn. Maar nu loopt de Heer naast hen. En wat doet hij? Hij doet wat ieder kind van God doet. Daar hoef je geen prediker voor te zijn. Als ze bij iemand in huis heeft. Hij gelooft erin dat de Bijbel levend en krachtig is. Als een tweesnijdend scherp zwaard. Hij gelooft dat het woord van God is. Dat God dus spreekt door zijn woord. Hij gelooft dat de Heilige Geest dat woord gebruikt. En de Heer Jezus gaat met hen het woord nemen. Ja, hij had de Bijbel niet nodig. Ik geloof dat de Heer Jezus dat woord helemaal kende, de Bijbel. Zeker het Oude Testament helemaal. En hij begint bij Mozes, Genesis 1. En hij begint dat uit te leggen over de zonde. En begint tegen hem te vertellen, en wist je, toen moest er een lam geslacht worden, een dier geslacht. En Adam en Eva moesten met de vellen van de dier bekleed worden. En toen zag God Adam en Eva niet meer. Toen zag hij dat reine dier bij Adam en Eva. En je God vanuit de hele Bijbel uit te leggen dat de Christus moest zijn. Jongen, nou, ik ga daar wel bij. Had u daar niet bij willen dan? Als de Heer Jezus je dat woord zo gaat uitleggen. Beginnen er bij Mozes en ze hebben niks meer gezegd. Ze waren er helemaal stil van. Ze hebben geluisterd. Oh, geluisterd. Ze hebben van de offers gehoord en van het lam. En dat moest sterven. En dat de zonde in de wereld was gekomen. En dat God bereid was om zelf de schuld te dragen. Dat toen God had gezegd, als je de zonde doet, dan moet je sterven. Dat God toen al wist dat het zijn zoon was die zou sterven. En steeds meer wordt het duidelijk. En dan begint het van binnen in de hart te branden. Dat. Als je gaat geloven dat de Heer Jezus echt voor jouw zonde is gestorven, dan gaat het binnen in je hart gaat dat wat veranderen. Dan gaat het branden. Een hart begint van binnen te branden, van hen allebei. Ze hoorden het evangelie. Het was zo totaal anders. Weet je wat de andere fout was die deze twee mannen maakten? Ze waren zo vol van wat anderen zeiden, dat ze niet geloofd hebben in wat de profeet had gezegd. Dat maak je nog wel eens mee, hè? Dat je zo vol bent van wat de oudvaders zeggen, en de kerkvaders, en mensen om je heen soms, of wat je geleerd hebt, en dat je zo vaart op datgene wat mensen zeggen, al is dat bed vertwillig, moet u nooit doen, echt niet, dat ze helemaal vergaten om te kijken in de Bijbel hoe het werkelijk lag. En hoe het werkelijk was. Dat jullie niet geloven. Alles wat de profeten hebben verteld. Ja, maar we hebben het zus gehoord. En ik weet hoe vaak ik gehoord heb. Ja, maar zo wordt het bij ons niet gebeurd. Ja. Maar als de Heer Jezus nou zegt dat het anders is. Wat dan? Dus dat was ook de fout waardoor ze zo somber gestemd leven. Met zo'n somber gelaat. Ze sloegen de Bijbel er niet mee open. En ze waren zo, weet u niet wat er allemaal gebeurd is? Bent u hier de enige vreemdeling? Weet u wat ze zeiden tegen de Heer Jezus? Snapt u dat dan niet? Nou, de Heer Jezus snapte het heel erg goed. Hij wist waarom hij moest lijden. En hij gaat het hun uitleggen ook. En langzaam maar zeker gaan ze begrijpen dat ze vol zijn van deze wereld. En dat kunnen wij ook zo zijn. Ja, als we de verschrikkelijke dingen op het journaal zien, dan kun je zo vol van zijn. En dan kun je echt een sombere dag voor hebben. Ik meen het echt, ik wil het gewoon ook aan mijn broeders en zusters meegeven. Kijk elke dag naar Jeruzalem. Voor de toekomst. Voor de dag die hierin gaat. Voor het verleden wat er is. Kijk altijd naar het kruis. Kijk altijd naar het lege graf. En geloof dat de Heer Jezus is opgestaan. En geloof ook dat Hij met jou meewandelt. Geloof je dat? Dat is een beetje moeilijk voor ons soms om te geloven. Dat de Heer Jezus met ons. En toch zegt Hij dat. Ik ben met jullie elke dag tot aan de voleinding van deze wereld. Dus Hij is bij ons, Hij wandelt bij ons. Hij gaat met ons bij wijze van spreken de supermarkt. Al zien we Hem dan niet, zij zagen Hem ook niet. Dat was het grote verschil. Ze moesten leren, deze mannen, over te gaan van een Jezus die ze zagen, in een Jezus in wie ze geloofden. Van een zichtbaar Jezus naar een onzichtbare Jezus. Maar het was precies dezelfde persoon die daarbij hem, die uit de dood was opgestaan. Alleen ze zagen hem niet. Maar hij was precies dezelfde. En ze herkenden hem. En dan doet de Heer Jezus alsof hij verder gaat. En dan is er een verlangen in hun hart gekomen. En dan is dit verlangen. Heer Jezus, ik wil niet meer zonder u leven. Blijf bij me. Alsjeblieft, blijf bij me. Ik kan zo deze dag niet in, ik kan zo deze wereld niet in. Ik heb zo'n verlangen, Heer Jezus, dat u bij me blijft, Jezus. Blijf bij ons, want de avond komt eraan. Het wordt nacht in deze wereld. Het wordt steeds verschrikkelijker in deze wereld. Blijft u alstublieft bij me. En weet u, dan ga je heel anders een dag in. Als je een dag begint en je hebt tegen de Heer Jezus gezegd, Heer Jezus, blijft u maar bij me. Want dan vertrouw ik u, dan wil ik die dag ingaan. Dan mag gebeuren wat er gebeuren gaat, dan bent u bij me. En weet u, dat wil de Heer Jezus. Het is vanaf het begin van de Bijbel leest, dan zie je als het volk Israël ontstaat, dat God in het midden van zijn volk wil. Hij wil bij het volk zijn. En hij kan dan bij ons zijn, als je een kind van God bent, en gelooft hem, dus blijf bij ons, want de nacht komt eraan, en de avond is gekomen. En als hij bij ons blijft, dan zien ze ineens bij het breken van het brood wie hij is die bij hem is. Degene die moest lijden om zijn heerlijkheid in te gaan. Degene die moest lijden om ons in zijn heerlijkheid te brengen, is allemaal dezelfde persoon. Ja, en weet je, die 11 kilometer van Emmaus, Jeruzalem naar Emmaus, tenminste, het vermoeden is dat Emmaus zo. Ja, als je dan naar het westen toe gaat vanuit Jeruzalem en dan iets omhoog, daar ligt Ekron en daar in de buurt moet Emmaus ergens gelegen hebben. Men weet het niet helemaal precies, maar in een mum van tijd waren ze terug in Jeruzalem. En het sombere gelaat was met ze. En ze zeiden, de Heer is werkelijk opgestaan. Dus ik ga eindigen, het is een hele eenvoudige geschiedenis, maar het is zo mooi. En ik wil toch eindigen met de oproep. Je hebt twee soorten levens. Je bent somber of je bent blij. Je leeft met Jezus of je leeft zonder Jezus. Als je met de Heer Jezus wil leven, dan moet je hem aanvaarden. Wat bij die mannen gebeurde, dat vindt u ook in Openbaringen, terug Openbaring 3. Ik sta aan de deur en ik klop. Als jullie me binnenlaten, dan kom ik binnen. Heer, blijf bij me. Als je dat nou eens vandaag in keer. Al ben je nog zo jong, gewoon tegen je Jezus zeggen, je Jezus. De naam en de avond is gedaan. En ik kan er niet alleen doorkomen. Blijf bij me. Kom in mijn leven, je Jezus. Kom bij mij aan tafel. Ik dank u dat u voor mijn zonde bent gestorven. Dat u het oordeel van God, wat voor mij bestemd was, hebt overgenomen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En hem daarvoor bedankt. Dan heb ik een geweldige Paasdag. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn? Vader, ik wil u zo danken dat u ons allemaal kent, zoals we hier zitten, klein en groot, jong en oud. En dat u verlangt, Heer Jezus, om bij ons binnen te komen. Om de angst uit ons hart weg te nemen. Om ons blijde en gelukkige mensen te maken. Om ons gezicht te richten op het werk wat u hebt volbracht in Jeruzalem. Om tegen elkaar te kunnen zeggen, de Heer is echt opgestaan en hij leeft in mijn hart. Jezus, u kent degene die hier zijn. En vanmorgen bent u bij ons. En vraagt u dat. En u weet welk antwoord we geven. En we weten het, Heer Jezus, dat het antwoord soms zo vaak kan zijn dat u niet binnenkomt omdat we het niet geloven. Dat u zelf dat geloof in ons hart legt. Dan wilt u zelf, Heer Jezus, laten zien door de Heilige Geest dat het waar is wat u in uw woord hebt gezegd. En wat u beloofd hebt, die mij geloofd heeft, eeuwig leven. En hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Hij is opgestaan. Dank u wel daarvoor. Amen.